Wij gaan dan lezen uit het woord van God, uit Marcus 10, de versen 17 tot 31. U hebt ongetwijfeld meegekregen de lezingenserie, die is getiteld Ontmoetingen met Jezus. In de evangelie gaat het over heel veel mensen die Jezus ontmoeten. Er zijn er dan 5 uitgelicht voor deze serie winteravondlezingen. En de eerste is dan de rijke jongeling. We lezen die geschiedenis in 3 evangeliën, maar we lezen het dan nu uit Marcus 10. Marcus 10, de versen 13 tot en met 31. Marcus 10, vanaf vers 13, daar lezen we uit het woord van God. En ze brachten kinderkens tot hem, opdat hij hen aanraken zou. En de discipelen bestraften degene die hen tot hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk. En zei tot hen, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving hen met zijn armen. En de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem, en voor hem op de knieën vallende vroeg hem, goede meester, wat zal ik doen, omdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zei tot hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het aan de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende zei tot zijn discipelen, hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden, maar Jezus wederom antwoordende zei tot hen, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter, gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggen tot elkaar, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zei, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zei, voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft. Huis of broeders of zusters, of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijnentwil en om des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en velen die de laatsten zijn de eersten. Tot zover dan dit gedeelte uit het woord van God. Ontmoetingen met Jezus. Dat is het belangrijkste waar je het over kunt hebben in het leven. Het gaat er toch om dat wij inderdaad Jezus ontmoeten. En nu weten we ook, tenslotte zal iedereen hem ontmoeten. Wij zeggen het toch wel zo, sterven is God ontmoeten. Sterven is Christus ontmoeten. Immers, Christus zal komen als een rechter van leven en doden. Dus iedereen zal God ontmoeten, iedereen zal Christus ontmoeten. Maar als na het sterven de eerste keer is dat je echt een ontmoeting hebt met de Heer Jezus, dan is het te laat. Het is zo nodig dat wij in dit leven een ontmoeting hebben met Jezus. Maar hoe gaat dat? En hoe gaat dat goed? We komen in het evangelie heel veel mensen tegen die Jezus ontmoeten. Je zou kunnen zeggen, de vertellingen van de rondwandeling van de Heer Jezus op aarde, dat is eigenlijk een verslag van de ontmoetingen met de Heer Jezus. Hoe hebben mensen Jezus ontmoet? Er zijn ontzettend veel verschillende verhalen. Er zijn heel veel verhalen waarin de ontmoeting met Jezus Christus tot zegen was. Er zijn ook verhalen waar het verkeerd ging. Heel veel ontmoetingen met de Heer Jezus kun je in één van de twee kanten indelen. Er zijn er velen die de Heer Jezus ontmoet hebben tot zaligheid. De komende 3 keer zal het daar ook over gaan. Er zijn er ook die Jezus ontmoet hebben tot oordeel. Daar was de confrontatie. Met name is dat dan de fariseeën, de schriftgeleerden. Als zij Jezus ontmoeten, dan was dat een botsing. Dan was het hun mening tegenover de mening tegenover het woord van Christus. Het kan ook op verschillende manieren goed en verkeerd gaan. Er zijn verschillende verhalen van die botsingen. Als kun je ook zeggen, ze komen altijd op hetzelfde neer en er is ergernis over Christus. Je ziet ook aan de andere kant de verhalen van degene die een zaligmakende ontmoeting met Christus hebben gehad, die zijn ook verschillend. Zacchaeus had een andere ontmoeting met de Heer Jezus dan de Samaritaanse vrouw. Die had weer een andere ontmoeting met de Heer Jezus dan Nicodemus. Het is belangrijk om dat ook helder te hebben, omdat Gods weg met niemand hetzelfde is. En hoe de Heer Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet, dat heeft alles te maken met de situatie en met het hart en met het karakter van die vrouw. En bij Nicodemus net zo. Toch komt het ergens ook weer allemaal op hetzelfde neer. Zij ontmoeten een zaligmaker die hun hart kent en die hun hart inneemt en die hun hart vernieuwt. Dus je kunt zeggen, er zijn verschillende manieren waarop het goed kan gaan. En toch ook één manier. Geloof in Christus. Aan de andere kant zijn verschillende manieren waarop het verkeerd kan gaan. In de botsing. Maar af en toe ook op een manier die helemaal niet zo opvallend is. De fariseeën, de schriftgeleerden, daar was het echt een confrontatie. Maar er zijn er ook in de schrift die ontmoeting hebben met de Heer Jezus en waar het niet goed afloopt, terwijl er geen botsing was. Je zou zeggen, het ging bijna goed. Alles was er, zo leek het, dat het mocht komen tot een zaligmakende ontmoeting met Christus. Maar het ging anders. Daar is dit het duidelijkste voorbeeld van. Er zijn er meer en dan kun je in het bijzonder ook denken aan mensen die genezen werden. Denk bijvoorbeeld aan die 10 melaatsen. Maar dit is denk ik de duidelijkste. Waar zo helder zichtbaar wordt waar het eigenlijk hem op vastzat. De ontmoeting van de Heer Jezus met een rijke jongeling. Goed, als die titel zo is, dan zitten we eigenlijk al een beetje verkeerd voorgesorteerd. De rijke jongeling. Dan denken we hem al precies aan te kunnen wijzen. Zo en zo zat het met hem. Als wij nou dit gedeelte lezen, Markus 10, en dan vanaf vers 17, dan is dat helemaal niet aangeduid als de rijke jongeling. Er kwam één tot hem, staat er. Iemand. Er wordt niks gezegd van hoe hij er precies uitzag, hoe het met hem ging. Er was iemand die bij Jezus kwam. Het is belangrijk om dat direct te zien. Dan kunnen we er allemaal zo onze naam in invullen. Dan moeten we dus niet te snel zeggen, dat gaat over één soort mensen. Rijk en misschien hoogopgeleid, goed een goede positie in de wereld. Dat had hij wel. Maar Marcus die verzwijgt dat. Deze man was een overste. Dat lezen we in Lucas. Dus hij had al heel wat bereikt. Hij was rijk, dat lezen we in Marcus wel, maar dat komt straks pas. Hij had vele goederen, zegt Marcus dan. Hij was een jonge man, dat zegt Matthäus. Jonge man, dat moet je dan niet opvatten als iemand van 17, 18. Dat woord wat er gebruikt wordt voor jonge man, dat kon toch wel gaan tot zeg maar een jaar of 30. Maar hij was nog niet qua persoonlijkheid of qua gezinssituatie helemaal gesetteld. Hij was nog lang niet zeg maar op middelbare leeftijd. Maar in zijn korte leven had hij dus al veel bereikt. Veel geld, veel aanzien. Dat is prima om te weten. Maar dat moeten we nu weer even vergeten. Nu gaan we weer terug naar dat woord wat hier staat. Er kwam er één tot hem. Die ene kwam niet zomaar tot hem. De Heer Jezus die was net in een huis geweest. Het staat immers in vers 17 als hij uitging. Dus hij was binnen geweest in een huis. Daar waren mensen bij hem gekomen. Vaders of moeders waarschijnlijk. Met hun kinderen. Met de vraag of de Heer Jezus hen kon zegenen. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En daarna ging de Heer Jezus naar buiten. En op dat moment, als de Heer Jezus naar buiten gaat, dan is daar deze jonge man die de gelegenheid ziet. En hij denkt, nu moet ik hem aanspreken. Nu heb ik de gelegenheid. Wie weet is straks de gelegenheid weer voorbij. Dan is hij weer ergens anders. Maar nu kan het. Nu, om zo te zeggen, nu is hij vrij. Dat er drang achter zit, dat zien we aan het woord wat er staat. Vers 17, als hij uitging op de weg, liep een tot hem. Dat woord liep, dat is een hier wat specifiek woord in het Grieks. Dat zou je kunnen zeggen, hij rende naar hem. Of hij voelde zich gedrongen naar de Heer Jezus toe. Het was niet zo dat hij in het voorbijgaan de Heer Jezus zag. En dacht, nu ik u toch zie, heb ik eigenlijk ook nog wel een vraag. Ja, is verder niet zo belangrijk hoor. Je mag, als u tijd hebt, dan is het goed. En anders mag je het ook vergeten. Nee, er zat drang achter. Hij moest naar de Heer Jezus toe. Het is dus een vraag die hem echt bezig hield. Welke vraag was dat? Wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërf? Dat is de vraag die hem blijkbaar al een lange tijd bezig hield. Het eeuwige leven. Hij had een goede positie. Hij had genoeg geld. Maar hij voelde, hij miste nog wat. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde bij Nicodemus. Goed, die stelt deze vraag wel niet letterlijk, maar je proeft. Bij Nicodemus zat die vraag er ook achter. Al was hij dan een overste der Joden, al was hij een farizee, een wetgeleerde. Hij voelde ook, ik mis wat. Het eeuwige leven. Het is belangrijk om dat op ons in te laten werken, dat er dus mensen zijn die echt met die vraag zitten. Misschien zit u er ook wel echt mee. Maar het kan ook zijn dat dat voor u niet echt een vraag is. U bent wel bezig met een godsdienst. Natuurlijk is het goed om naar de kerk te gaan, om naar een winteravondlezing te gaan. Maar er zit geen drang achter. Het eeuwige leven, dat is eigenlijk meestal wat buiten beeld. Voor deze jonge man is het niet buiten beeld. Hij voelt, het komt er echt op aan. Al ben ik nog jong, ik moet voor God verschijnen. Ik heb het eeuwige leven nodig. Dus hij kijkt verder dan dit tijdelijke leven. Hij kijkt verder dan de dingen die zichtbaar zijn. Het is een ernstige man. Iemand die nadenkt over de vragen van de ziel. Het is ook iemand die sommige dingen goed begrepen heeft. Hij begrijpt dat hij met deze vragen bij niemand beter kan komen dan bij de Heer Jezus. Net als Nicodemus. Net als Nicodemus spreekt hij ook vol achting over de Heer Jezus. Hier staat, goede meester. Dus meester, rabbi, dat is een eretitel. Ook al daarom, omdat de Heer Jezus zelf ook nog niet oud was. Hij was nog maar net 30 geweest. Dus dan had je als rabbi nog niet veel status, normaal gesproken. Maar dat hij deze jonge leraar van 31, 32 jaar als meester aanspreekt, dat zegt al heel wat. Maar hij zegt er zelfs bij, goede meester. Dus deze jonge man die voelt, de Heer Jezus, die heeft iets wat die andere rabbies niet hebben. Die andere rabbies, die zijn wel meester, wel leraars, maar niet een goede meester. Niet een meester waar mijn vraag echt veilig is. Waar ik met de nood van mijn hart bij terecht kan. Zo is het toch. Er is er één bij wie je met de nood van je hart terecht kunt. Er is er één bij wie deze vraag op de allerbeste plek is. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Als je met die vraag zit. Hoe kom ik in de hemel? Hoe word ik zalig? Of hoe weet ik zeker dat ik zalig word? Dan kun je nergens beter terecht dan bij de Heer Jezus zelf. De hoogste profeet en leraar waarvan de catechismus dan zegt. Die ons de volkomen leer der zaligheid onderwijst. Die ons bekend maakt als de hoogste profeet. Hoe we moeten zalig worden. Goede meester. Die naam is Jezus waard. Tegelijk kan het wel zijn als je tot God bidt. Als je de Bijbel leest. Als je op een bepaalde manier hoge gedachten van de Heer Jezus hebt. Dat je toch niet hem zo ziet als dat hij is. Wat gebeurt hier bij deze jongen? Goede meester. De Heer Jezus die wijst hem terecht en die zegt, hoe kunt u dit nu zeggen? Hoe kunt u een mens goed noemen? Niemand is goed dan God alleen. De enige die je met het woord goed kunt aanspreken is God. God is goed. God is volkomen goed. Andere mensen, ja, die kunnen wel beter zijn dan wij, maar niet goed. Ik kan wel een vraag geven bij ons, hè? Als dan de Heer Jezus dit zo zegt. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Dat we dan denken, ja maar, de Heer Jezus, hij is toch zelf God? Hoe kan hij dit nu zeggen? Hoe kan hij nu zeggen, u mag mij geen goede meester noemen, alleen God is goed. Nou, maar dat is niet wat de Heer Jezus hier bedoelt. Hij zegt ook niet, dit mag u niet zeggen. Maar hij zegt hier, hoe noemt gij mij goed? Ik moet de nadruk daar liggen op gij, u. Hoe denkt u dat u mij goed kunt noemen? Zoals u naar mij kijkt, zo kunt u mij niet goed noemen. Alleen God is goed. En u kunt mij alleen goed noemen als u gelooft dat ik God ben. Maar als u dat niet gelooft, dan is dat woord misplaatst. Dan geeft u een mens, wat in uw beleving alleen maar een mens is, goddelijke eer. Ik denk dat er ook nog een les weer achter zit. Dat de Heer Jezus hem ook zegt. Ja man, als je nou die vraag hebt, ja, dan moet je wel bij mij wezen, maar dan moet je bij God wezen. Je moet alleen bij mij wezen, omdat je bij God wilt wezen. Daarom heeft het zin om die vraag aan mij te stellen. Maar alleen maar als een vraag aan God. De enige die gaat over de zaligheid, is God. Zo is het ook, zo in de praktijk van het kerkelijk leven. Als predikant kun je best wel heel veel vragen krijgen. En op een bepaalde manier de mooiste vragen zijn deze vragen. En soms kunnen ze ook wel wat vermoeiends hebben. Als je denkt, ja, dit is nou de tiende keer dat je dezelfde vraag stelt. Maar aan de andere kant, er is eigenlijk niet één vraag zo mooi als de vraag, hoe word ik zalig? Maar nu kan het gebeuren dat je die vraag aan je predikant stelt of aan je ouderling. En dat je eigenlijk een soort een bevestiging zoekt dat uw predikant u goedkeurt. Dat je een soort gerustgesteld bent als dan je predikant of je ouderling gezegd heeft van, ja, maak je verder maar niet te veel zorgen, zo zal het wel ongeveer goed zijn. Of, ik geloof vast en zeker dat het goed is. Dan ga je bij een mens te raden voor iets wat je eigenlijk alleen van God kunt leren. Want wat helpt het u? Hij zegt, nou, mijn predikant, die heeft er een stempel op gezet. Mijn predikant heeft gezegd, zo kan ik naar de hemel. Straks zal immers God niet aan ons vragen. Vond je dominee het ook goed? Of je wijkouderling? Had hij het gevoel dat het echt was? Kon hij het overnemen? Daar zal de Heer niet naar oordelen. Ze mogen wel bij een mens te raden gaan. Maar dan alleen maar met die terechtwijzing van de Heer Jezus hier. We moeten samen naar God toe. De enige bij wie je vraag echt op het goede adres is bij de levende God. En zeker, dan kan een predikant of een ouderling, een geoefende christen, die kan een middel zijn in Gods hand om het op te klaren. Maar dat is het alleen maar als die de weg wijst naar het woord, het levende woord van de levende God. Zo zegt de Heer Jezus het hier. Als je een mensenwoord wilt hebben, dan zul je tekort schieten. Maar als je mij om een woord vraagt, als een woord van God, dan ben je aan het goede adres. Dan wil ik je de weg wijzen. Dan gaat de Heer Jezus ook de weg wijzen. Dus hij laat die man niet in het ongewisse. En direct gaat hij dan wel over naar die vraag. Want ook al heeft deze man een verkeerd beeld van de Heer Jezus. Die vraag is belangrijk genoeg. Ook al stelt u uw vraag op een verkeerde manier of op de verkeerde plek. Als u deze vraag hebt, is dat wel een vraag die voor God belangrijk is. Dat is wel een vraag die u mag stellen, moet stellen, waar de Heere leiding in wil geven. De Heer Jezus die gaat dan op zijn terrein komen. Je kunt natuurlijk vragen die anderen stellen op verschillende manieren beantwoorden. Het is vaak ook wel goed om een beetje achter een vraag te kijken. En laatst met beleidniscategorisatie kwam het aan de orde. Want, nou, het ging over de voorzienigheid van God. En dat er wel mensen zijn die zeggen, ja, ik kan eigenlijk niet geloven dat God alles bestuurt. Of als God alles bestuurt, dan is geen goede God. Hoe kan een God van liefde nou dit allemaal toelaten? Ze zei een van de categorisanten, ja, als iemand die vraag stelt, dan wil die gewoon God van zich afhouden. Een soort een excuus om niet te hoeven geloven. Dat kan. Maar er zijn er ook voor wie dat een heel oprechte vraag is. Een harte vraag. En daarom is het goed om eerst eens verder te luisteren. Zit er wat achter die vraag? Zit er de nood van je leven? Dat je gewoon geen raad mee weet. In dit geval zou je de vraag kunnen stellen van, ja, als ik je dan wat vanuit de Bijbel uitleg, zou je dat helpen? Iemand met nood die zegt, ja, help me alsjeblieft. Ik zou willen dat ik helderheid kreeg over hoe dat terrein is. Maar iemand die juist die vraag als een soort excuus stelt, als een soort muur om God van zich af te houden. Als die eerlijk is, zegt nee, eerlijk gezegd niet. Je kunt een mooi antwoord geven, maar ik geloof het gewoon niet. Of ik wil het gewoon niet. En dus hoe je erop ingaat, dat hangt heel erg vanaf wat er nu achter zit. En zo is het ook als hier de vraag komt, wat zal ik doen omdat ik het eeuwige leven beërven? Dan maakt het nogal uit wat voor leven erachter zit. Je ziet telkens weer in de evangelie dat de Heer Jezus heel goed weet wat voor een mens hij voor zich heeft. Nicodemus, of de Samaritaanse vrouw, of de blindgeborene, Zacchaeus. Telkens weer is de manier waarop hij eigenlijk op dezelfde plek wil brengen, die manier is telkens weer anders. En u kent de Heer Jezus het hart volmaakt en u kent de hele geschiedenis volmaakt, zoals wij dat niet kennen. Daarom kunt de Heer Jezus daarin nooit volmaakt volgen. Maar het is wel een goede les voor ons. Om het echte gesprek te zoeken. Om te proberen in het leven van die ander ons te verplaatsen. De Heer Jezus in zijn wijsheid die gaat nu spreken over de geboden. Want hij weet, dit is iets belangrijks in het leven van deze jonge man. De geboden die hebben een grote plaats in zijn leven. En daarom kan hij ook zeggen, gij weet de geboden. Dus het is niet iets nieuws wat de Heer Jezus zegt. Gij weet. Misschien ligt er ook wel een licht verwijt in. Weet je het verwijt ook aan Nicodemus? Zijt gij een leraar Israëls? Weet gij deze dingen niet? U weet zoveel. U weet de geboden. Weet u dan niet hoe u het eeuwige leven moet beërven? Er staat toch in de wet. Wie deze dingen doet, die zal leven. En ook andersom. Vervloekt is een Israëliet die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat ook. Wie niet zich aan de wet houdt, zal niet leven. Maar wie wel zich aan de geboden houdt, zal leven. Het is niet zo dat de Heer Jezus dat laatste erbij noemt en dat heeft de reden, daar komen we nog wel op. Maar dat is wel wat de wet zegt. Deze dingen doet, zal door dezelfde leven. U weet de geboden. De Heer Jezus noemt ze nog maar eens op. 5 noemt hij erop. Gij zult geen overspel doen, 7e, gij zult niet doden, 6e, gij zult niet stelen, 8e gebod. Gij zult geen valse getuigenis geven, 9e gebod. Gij zult niemand tekort doen, of gij zult niemand benadelen. Dat is wat, een wat andere omschrijving denk ik van het 10e gebod. Maar het kan ook een samenvatting zijn van alles bij elkaar. En dan eer uw vader en uw moeder. Allemaal geboden van de tweede helft van de wet. Geboden die heel goed passen bij die woorden waar die de man in de vraag stelde. Wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven zal beërven? De eerste 4 geboden over ons verhouding tot God, die gaan ook wel over wat we doen, maar wat minder. Hè? Die zijn meer op het hart gericht. Dan bedoelt de Heer Jezus natuurlijk helemaal niet te zeggen, die doen er niet toe. De eerste 4 geboden kun je eventueel overslaan. Dat bedoelt de Heer Jezus hier niet te zeggen. Maar hij is hier aan het spreken op het terrein van deze jonge man. Wat zal ik doen omdat ik het eeuwige leven beërven? Nou, dit staat er in de wet, dit moet je doen. Nu zegt de Heer Jezus nog niet erbij, als je dit doet zul je leven, zo zei ik het net. Om die reden, de Heer Jezus wil hem niet op een dwaalspoor brengen. Kijk, het is wel waar. Als de Heere in de wetten van Mozes zegt, wie zich aan de geboden houdt zal leven, dan is dat niet om de weg te wijzen hoe wij in de hemel komen. Dan is het alleen om te zeggen hoe volkomen de geboden zijn. Wie zich echt aan de geboden houdt, die zal in de hemel komen. Want de geboden van God, die zijn heilig en goed. Die zijn volmaakt. Wie zich aan al de geboden van God houdt, ja, die heeft inderdaad ingang in de hemel. Alleen, als hier een zondig mens gaat vragen aan de Heer Jezus, hoe kom ik nou in de hemel? Dan zegt hij niet, je moet de geboden doen. Want dat is niet de weg naar de hemel. Het is wel de voorwaarde voor de hemel. Dat staat in de wet. De wet is de voorwaarde voor de hemel. Maar het is niet de weg naar de hemel. voor Adam en Eva gold het. Toen ze nog heel dicht bij God leefden. Voor hen was het onderhouden van de geboden de weg naar de hemel. Want er was geen kloof, er was geen afstand. Er was geen schuld. Er was geen verdorven hart. Die geboden zijn hetzelfde gebleven. De voorwaarde voor de hemel is hetzelfde gebleven. Alleen de mogelijkheid is veranderd. De mogelijkheid is er niet meer. En omdat de Heer Jezus niemand wil bedriegen, wijst hij hier ook geen dwaalweg. Het is goed om dat goed te beseffen, belangrijk. De Heer Jezus wil niemand bedriegen. Hij wil ons niet op een dwaalspoor zetten. Hij wil ons wel soms de dingen van een andere kant laten bekijken, zodat we schrikken of zodat we ons verbazen of zodat alles als het ware op de kop staat, zodat het niet meer allemaal vanzelfsprekend is. Hij wil wel ons soms dingen van de andere kant laten zien, maar niet om ons op een dwaalspoor te zetten. Dus nu heeft hij de geboden gezegd. U weet de geboden. Nou, zeg maar. Ja, en dan komt het probleem van deze man omhoog. Al deze dingen heb ik onderhouden. Nou, je zou zeggen, dat is op zich geen probleem. Dat is juist iets heel moois. Stel dat we dat konden zeggen. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Nou, dan waren alle problemen op Urk opgelost. Als nu de jeugd van Urk kon zeggen, en de jongvolwassenen van Urk konden zeggen, van mijn jonkheid af, dus van kinds af aan, heb ik me aan de geboden van God gehouden. Dat is toch mooi. Zit ook voor ouders wel een les in. Je krijgt soms het gevoel dat er ouders zijn die zeggen, nou, weet je, in de jeugd, nou ja, dan moet je ze een beetje vrij laten. En dan komen ze als ze een jaar of 18 zijn, of 20 of 22, komen ze alweer boven water. Komt het wel weer op zijn pootjes terecht. Nou, als ouders dan erbij zeggen, het komt wel goed, want het is met mij ook goed gekomen, dan heb ik altijd de neiging om te zeggen, weet je het wel zeker? Als je dit durft te zeggen, ben ik bang dat het nog niet helemaal goed gekomen is. Waarom? Omdat de Heer helemaal geen ruimte laat voor een soort pauze. Voor een soort tijd waarin je, nou ja, maar even het moet uitzoeken en dan komt het later alweer terecht. De jeugd is ook Gods tijd. Het voorbeeld van deze jonge man, dat is echt niet het voorbeeld waarvan de Heer Jezus zegt, nou wat een vroomheid. Of, nou ja, dat kan immers niet. Welke jongere doet dat nou? Nou, het is niet een vanzelfsprekendheid. Maar de opvoeding mag er wel voor gebruikt worden om kinderen en jongeren te bewaren bij de geboden van God. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Dus hij heeft zich aan de geboden van God gehouden. Hij is netjes, zoals we dan zeggen, in het spoor gegaan. En toch zei ik, hier komt het probleem van deze jongen naar voren. Nou zeg, hier komt het mooie van hem naar voren. Nee, ja, ook. Maar hier komt het probleem van hem naar voren. Het is eigenlijk een soort wanhopige opmerking. Zeg, meester, dit heb ik al gedaan. Dit heb ik al geprobeerd. Ik heb me aan de geboden gehouden, maar ik zit nog steeds met die vraag. Wat moet ik doen omdat ik het eeuwige leven beërf? Hoe goed ik me ook aan die geboden gehouden heb, die nood is nog steeds niet opgelost. En ik geloof niet dat ik onderweg ben naar de eeuwige zaligheid. Nou, dat is denk ik wat de Heer Jezus wilde laten voelen. Hij moest dat zelf goed onder ogen zien. Iets wat hij wel voelt, maar hier nog eens een keer extra voelt. Je kunt je van kindsbeen af tot op dit moment altijd aan de geboden van God gehouden hebben en toch niet onderweg zijn naar de hemel. Sterker nog, als dat alles is wat er van je te zeggen valt, dan ben je niet onderweg naar de hemel. waarom niet? De Heer Jezus gaat er straks nog wat dieper op in, maar ik noem nu vast dit. Het is nooit volmaakt. Wat deze jongen hier zegt, dat betekent niet, ik heb nooit gezondigd. Maar betekent, ik heb uitwendig netjes geleefd. Ik heb inderdaad gedaan wat ik moest doen. Maar ik ben niet geweest wie ik moest zijn. Ik heb niet gedacht wat ik moest denken. Ik heb niet geleefd zoals ik moest leven. Niet voor niks natuurlijk dat de Heer Jezus de eerste vier geboden niet noemt. Die eerste vier geboden die nog meer gaan om het hart. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beelden maken. Gij zult de naam des Heer uw God niet ijdelijk gebruiken. Gedenk de Sabbatdag. En zeker die eerste. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Die zit onder al die geboden. En daar zit ons diepste probleem. Altijd zullen we moeten zeggen, hoe netjes ik ook ben gegaan in het spoor. Ik ben niet voor God geweest wie ik voor God moest zijn. En erger nog, God is niet voor mij geweest wie God voor mij moest zijn. Je kunt dus niet zeggen, hoe je ook leeft, is om het even, want het gaat om geloof. God heeft zijn geboden gegeven om naar te leven. Het is een voorrecht als je mag zeggen, een gezin, in een gemeente, in een dorp, dan legt dat woord van God beslag op het openbare leven. Dat is heel bewarend. Degene die zo opgegroeid zijn als deze jongen, die kunnen de Heer danken dat ze voor veel uitspattingen, voor veel lelijkheid, voor veel beschadiging bewaard zijn. En we zien het ook in de wereld om ons heen. Hè? De zondagsrust bijvoorbeeld, die is zo beschermend. Het huwelijk is op een ander terrein zo beschermend. En een land waar ze zeggen, dat doen we niet meer aan. Die grenzen, daar houden ons niet meer aan. Dat gaat steeds meer kapot. Het is wel beschermend, maar niet zaligmakend. Niet reddend. En dan kun je toch ook maar zo tegenaan gelopen zijn. En vroeger zeiden ze dan wel, misschien kent u die uitdrukking wel, hè, dan kom je in het werkhuis terecht. Als je de Heere die gaat, nou ja, je bewogenheid geeft, betrokkenheid met dingen van God, ernst. Je voelt, er moet iets gebeuren. Je komt in het werkhuis terecht. Dat betekent, je gaat aan het werk, je gaat proberen je leven op te knappen. Het is niet vanzelfsprekend en het is niet zo dat dat eerst moet gebeuren en dan pas mag je geloven. Maar het is wel zo dat er velen zijn die er iets van ervaren hebben. En je probeert je leven te verbeteren. Je probeert vromer te worden, ijveriger te worden, ernstiger te worden. Maar de nood van je hart wordt er niet mee opgelost. En je zegt, Heere, nou heb ik gedaan wat ik kon doen, tenminste nog niet helemaal genoeg. Maar ik heb mijn best gedaan, maar wat moet ik nu nog meer doen? Wat moet ik dan doen om zalig te worden? Als dit nog niet genoeg was. Als ik zo lang gebeden heb. Zo vaak naar de kerk geweest ben. Het is nog niet genoeg. Ik heb nog geen vrede in mijn hart. Wat moet ik dan doen? Wat is dan ontroerend woord wat erna volgt? Jezus, hem aanziende, beminde hem. Jezus beminde hem. Jezus hield van hem. Van wie houdt de Heer Jezus? Houdt de Heer Jezus van alle mensen? Houdt de Heer Jezus van alle kinderen? Houdt de Heer Jezus van de hele wereld? Nou, niet op dezelfde manier. We kunnen wel zeggen, al zo lief heeft God de wereld als geheel gehad. Maar je kunt niet zomaar tegen iemand op straat zeggen, God houdt van jou. Je moet toch zeggen, God houdt van zijn kinderen. Terwijl hij de zijnen heeft lief gehad, heeft hij ze lief gehad tot het einde. Hij houdt van zijn kinderen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Houdt Jezus nu alleen van zijn kinderen? Maar wel met die zaligmakende liefde. Maar niet met zijn bewogenheid. De liefde van God, die heeft eigenlijk heel veel gradaties. Dus je kunt niet simpel zeggen, God houdt van alle mensen. Je kunt ook niet simpel zeggen, God houdt alleen van zijn kinderen, van de rest niet. Op een bepaalde manier houdt God van alle mensen. God houdt van alle mensen met de liefde van bewogenheid. God houdt van alle mensen met de liefde van zorgzaamheid. Zo zegt de Heer Jezus toch? Mijn Vader in de hemel is, doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Met de liefde van zorgzaamheid houdt hij van alle mensen. Met de liefde van bewogenheid verkondigt hij het evangelie aan alle mensen. En dit gaat nog weer een stap verder. Want dit woord, Jezus beminde hen, daar komen we op zo'n manier echt niet vaak tegen. Er staat niet, Jezus beminde de fariseer. Ook al had hij ook bewogenheid met die vijandige fariseer. Er wordt niet dit woord voor gebruikt. Of onverschillige Herodianen. Er wordt ook niet dit woord voor gebruikt. Jezus beminde hem. Dat zegt dat hij met bijzondere bewogenheid kijkt naar degene die hem zoekt. Dat is een bemoedigend woord toch? Als je nou in je hart leeft, ik ken de Heer Jezus niet, maar ik weet dat ik hem nodig heb. Ik kan niet meer maar voortleven. Dan geldt ook dit woord. Hij bemint de ziel die hem zoekt. Er is een bijzondere bewogenheid van God voor degene die niet meer hem kan missen. Degene die ernst gaat maken met de zaligheid. Degene die geen genoegen meer neemt met de wereld, maar die ook geen genoegen meer neemt met zijn godsdienst. Die zegt, Heer, dan heb ik meer nodig. En ik weet het niet. Zou dat ook niet iets zijn van de bijzondere bewogenheid van de Heer Jezus? Dat nu deze man die zoveel had, het niet meer weet. Zijn geld, zijn aanzien, zijn keurige verleden, dat alles kan hem niet baten. Hij staat hier arm. En we noemen hem de rijke jongeling, maar hij staat hier als een arme jongeling. Dit heb ik al gedaan, zegt hij, maar het helpt mij niet. Alles wat ik heb, helpt mij niet. Het is toch een zegen als je door alles heen gevallen bent. Wat je ook eerst dacht te hebben, waarmee je ook overeind kon houden. Je bent er doorheen gezakt en je voelt, dit baat me niet. Als je arm wordt. Jezus beminde hem. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. En die ogen die mag je als het ware op je gericht zien. Als je niet meer anders kunt dan hem zoeken. Maar het is dan aangrijpend dat het toch mis kan gaan. Ergens anders zegt de Heer Jezus. U bent niet ver van het koninkrijk van God. Maar dat is hier toch zo. Hij is er bijna zou je zeggen. En dat is wat de Heer Jezus op een andere manier ook zegt. Eén ding ontbreekt u. Dat is weinig. Eén ding nog. Ik denk dat er een heleboel bij ons zijn die het wel herkend hebben van vroeger of die het nog wel herkennen. Als nou de dominee mij is, 5 dingen kan aanwijzen, een soort 5 stappen die nodig zijn om zalig te worden. Vertel maar, al zijn het 10, al zijn het 20, vertelt u me wat ik moet doen. Als ik al die 20 stappen zet om in de hemel te kunnen komen. En als je dan hoort, nou nog 1 stap, nog 1 ding ontbreekt u.
Dat is mooi. Dan ben je er bijna.
Of is dat toch niet hoe de Heer Jezus bedoelt? Nou, het ene wat hem ontbreekt is het kardinale. Al die dingen die hij gedaan heeft, die hebben hem niet dichter bij de hemel gebracht. Dat hij nu nog één dingetje moet doen, één treden moet gaan. Hij heeft er 10 gehad, of heeft er 9 gehad, en nu die ene nog, dan is hij er. De weg naar de hemel is geen stappenplan. Denk het andersom is. Als de Heer Jezus zegt, één ding ontbreekt u, dan zegt dat er zijn al heel wat dingen afgebroken in je leven. Maar nog niet alles. Thomas Boston heeft het over bijlslagen. Hij heeft het over 12 bijlslagen, maar dan zegt hij ook niet, iedereen heeft dezelfde nodig. Maar hij zegt, God, die moet soms dingen afkappen. Je moet je dingen uit handen slaan. En wat je uit handen geslagen moet worden, dat is natuurlijk heel verschillend. Er zijn mensen die staan zo hoog, die hebben wel 20 bijlslagen nodig. Er zijn mensen die gaan gebroken door het leven. Een heleboel bijlslagen hebben ze als het ware, die dragen het altijd al met zich mee. Ze hebben nog maar weinig waar ze nog aan vast kunnen houden. Dus de weg die God met je moet gaan om je af te breken, om op het juiste punt te brengen, kan heel verschillend zijn. Toch is het wel zo dat we allemaal iets hebben wat ons uit handen geslagen moet worden. Eén ding ontbreekt, u daarmee bedoelt de Heer Jezus dus te zeggen, u hebt nog één ding te veel. Er is al veel uit handen geslagen. Maar niet genoeg. Nog bent u bezig uw eigen gerechtigheid vast te houden, je eigen leven vast te houden. Nog ben je niet zo ver dat je werkelijk gaat vallen. Ik zei net, hij is wel arm. Maar toch, op een bepaalde manier wil je nog graag rijk zijn. En dat is wat de Heer Jezus dan gaat aanwijzen. Eén ding ontbreekt, u gaat heen, verkoop alles wat ge hebt en geef het aan de arm. En ge zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Eén ding ontbreekt u. Of dus, één ding hebt u te veel. U hebt u keurig aan de geboden gehouden, tenminste uitwendig. Hè, dan heeft de Heer Jezus zegt natuurlijk helemaal niet, u hebt dit goed gedaan, u hebt dat niet goed gedaan. Het is geen checklist wat de Heer Jezus hier gaat voorhouden. Hij zegt, maar door één ding helpt al die geboden u niet. Door dat ene ding hebt u met al die geboden totaal niet de weg naar de hemel geplaveid. Dat ene ding zegt namelijk dat u al die geboden niet hebt gehouden als God het wil. Dat ene ding zorgt ervoor dat u zelf niet aan God toevertrouwt. Dat ene ding zorgt ervoor dat u nog overeind blijft. Ga heen, verkoop alles wat ge hebt. Kijk, dit zou je dus kunnen vertalen als nog één ding ontbreekt u. Dus hè, we moeten ons niet alleen aan de geboden houden. Niet stelen, niet echt breken, maar moeten ook het goede doen. Moeten ook aan de armen denken. En als we dan de slechte dingen niet doen, en dan ook nog dit goede wel, ja dan gaat het goed. Maar dat is natuurlijk niet wat de Heer Jezus zegt. Dan nog even terug naar een stukje eerder. Dat ik zei, de Heer Jezus gaat hier staan op het terrein van deze man. Dus het is niet dat de Heer Jezus hier zegt, dit is nu een algemene regel. Verkoop alles wat je hebt en dan heb je schat in de hemel. Nee, het is een woord voor deze man. En zo zal de Heer Jezus voor ons weer een woord hebben. Misschien hetzelfde, misschien een ander. Maar een woord waarmee hij toegaat naar het ene, of misschien nog veel meer. Maar in elk geval het ene wat ons vasthoudt. Dat ene waardoor wij niet loslaten. Denk aan dat woord van de Heer Jezus ergens anders. Laat los en gij zult losgelaten worden. Er is iets wat deze man vast wilde houden. En daardoor werd hij niet vastgegrepen. Alles wat gij hebt, dat is nogal wat bij deze man. Dat staat dan in het vervolg, vers 22, hij had vele goederen. We weten niet precies hoe rijk, maar hij is in elk geval rijk geweest en dat heeft heel veel voor hem betekend. Verkoop alles wat gij hebt. Dat dat niet een algemene stelregel is, dat zien we bij Zacchaeus. Als de Heer het geeft, zal het de volgende keer aan de beurt komen of de keer daarna. Die zei, de helft van mijn goederen geef ik de armen. En dan zegt de Heer Jezus, dit huis is zaligheid geschied. Hier staat, verkoop alles wat gij hebt. Meen dat dit ermee bedoeld wordt. Zou je dat ervoor over hebben? Ben je bereid om alles te verkopen wat je hebt? Er staat namelijk achter, volg mij. Dus het gaat niet om een algemene uitspraak. Je moet alles verkopen, punt. Maar het gaat erom, de hemel, die bereik je alleen achter mij aan. En wat moet je nu loslaten om achter Christus aan te komen? Wat moet je nu loslaten om onvoorwaardelijk hem te volgen? Nou, voor deze man is dat zijn vele goederen. De Heer Jezus die zegt, dat is niet alleen voor deze man. Dat is voor velen. Bij deze man is dat een heel springend punt. De Heer Jezus wijst het aan, verkoop alles wat je hebt. Zij stelt hem die vraag, zou je nu bereid zijn om dat te gaan verkopen? Zegt, hier zit de angel. Wat zou het mooi geweest zijn, als dan die man door de knieën ging. Zegt, Heer, u hebt gelijk. Ik voel mezelf heel wat, want ik al die geboden gehouden heb. Maar als u nou zo tegen me spreekt, dan voel ik het, inderdaad. Er is iets dat houd ik vast. Er is iets dat heb ik niet voor u over. Er is iets dat trekt me naar beneden. Er is iets wat ik tot nog toe belangrijker gevonden heb dan de hemel. U hebt gelijk, heren. Ik dacht dat ik heel wat was, maar ik was niks. Ik dacht dat ik echt zocht naar de hemel, maar ik zocht eigenlijk maar met een half hart. Maar nu kan ik het niet langer. Nu u me aangewezen hebt waar ik haper zit, dan geef ik me gewonnen. Maar dat doet hij niet. Het is zo sterk. Dat ook als de Heer Jezus nu aanwijst, hij afhaakt. Hij had vele goederen. En dat was waar hij voor koos. Dat is aangrijpend, hè. Hij is zo dichtbij. Zo'n ernstige vraag. Hoe kom ik in de hemel? Maar toen puntje bij paaltje kwam, zei hij, toch liever de aarde. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Toch liever de aarde. Wat is dat bij u? Wat is dat bij u geweest? Als het erop aankwam. Die radicale overgave. Is het niet zo dat er zoveel ons in de weg kan zitten? Zoveel van deze wereld. Ook al hebben we niet veel goederen. Wel veel drukte. Wel een volle agenda. Wel veel vrienden. Wel veel vermaak. Wel veel media. Opgeven. Ah, een beetje minder, dat kan wel. Desnoods de helft van mijn banksaldo. Desnoods ga ik de tijd die ik achter de media doorbreng halveren. Desnoods luister ik bepaalde muziek niet meer. Desnoods ga ik wat minder naar mijn vrienden toe. Ik wil best een beetje aanpassen. Niet volkomen. Misschien zit het voor u op een ander terrein. Uw godsdienst, uw eigen waarde. De naam die je hebt bij anderen, die wil je niet kwijt. Vul het maar in. Maar in dit geval is wel goed om te zien dat de Heer Jezus zegt, voor velen geldt net zoals voor die rijke man. Dus het kan van alles zijn wat ons bezighoudt. Maar de les die de Heer Jezus trekt is een les voor velen. En daarom dat ook Marcus zegt, er kwam één tot hem, er kwam iemand tot hem. Daar kunnen we inderdaad onze naam invullen. Tegenover de hemel voelen we allemaal zo die trek van de aarde. Zeker in een wereld waarin we allemaal rijk zijn. In een wereld waarin we allemaal vele goederen hebben. Want dat is natuurlijk wel waar. Wat er staat in vers 22, want hij had vele goederen. In die tijd waren dat een paar mensen die dat hadden. En de meesten hadden bijna niks. Maar in onze tijd, in ons land, hebben we allemaal vele goederen. Hebben we allemaal zo ontzettend veel dingen die ons naar deze aarde trekken. In vers 23, dat zegt de Heer Jezus. Hoe zwaarlijk zal degene die goed hebben, die goederen hebben, in het koninkrijk Gods inkomen. Waarom? Dit laatste stukje zal ik heel kort over zijn, maar ik wil er even snel met u doorheen. Waarom? Vers 24. Als de discipelen zeggen, hoe kan dat? Er zijn toch zoveel mensen die hebben goederen? Ja, zegt de Heer Jezus, maar degene die op het goed hun betrouwen zetten, het koninkrijk Gods ingaan. Daar bedoelt hij niet mee te zeggen, de meeste mensen hebben wel goederen, maar zetten er niet hun betrouwen op. Hij zegt eigenlijk, hoe meer je hebt, hoe groter het gevaar is dat je daar je vertrouwen op stelt. Hoe meer je hebt in deze wereld, hoe meer je aandacht afgetrokken wordt van de hemel. Het zit hem niet in de goederen op zich. Maar het zit hem daarin dat het zo trekkracht heeft. En we zeggen wel, het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Maar we geloven dat vaak helemaal niet. We denken, ja, maar wij kunnen dat wel hebben. Met ons land gaat het in de rijkdom niet zo goed. Maar wij kunnen het wel verdragen. Maar dat is toch wel de vraag. Hè? Is het niet zo dat ook in ons leven de hemel erg ver uit beeld raakt dat we zoveel op de aarde hebben? Het is vaak toch zo dat als we voor tijdelijk leven rijker worden, dat geestelijk armer wordt. En niet om te zeggen dat vroeger alles nou zoveel beter was, dat vroeger het hele dorp alleen maar vol Godvrezenden was. Maar toch wel dat het directe besef van afhankelijkheid toen sterker was. En dat het gevaar dat we opgaan in alles wat we kunnen zien, kunnen hebben, kunnen genieten, dat het gevaar echt groot geworden is. En dat is niet een woord van een mens tot een mens. Maar het is het woord van de Heer Jezus. Het woord van Paulus ook. Telkens weer benadrukt hij hoe gevaarlijk het is om vast te zitten aan dingen van dit leven. Het is lichter, zegt dat de kameel gaat door het oog van de naald, dan de rijk in het koninkrijk Gods ingaat. Er wordt er wel gezegd, ja, die kameel is misschien een kabel. Kabeltouw. En dus dan is het nog steeds wel een soort onmogelijk, maar dan lijkt het er nog iets minder onmogelijk. Of het oog van de naald is misschien een klein poortje naast de stadspoort. Dan zou een kameel misschien op de knieën nog erheen kunnen gaan. Maar er is volgens mij reden om dit woord gewoon zo te nemen als de Heer Jezus die zegt. Hij zegt iets wat echt helemaal onmogelijk is. Het is onmogelijk. Het is lichter, gemakkelijker dat de kameel gaat door het oog van een naald. Nou, dat kan volstrekt niet. Dan dat de rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Maar dan kan dat helemaal niet. Dat is wat de discipelen zeggen. En terecht. Ze hebben het woord van de Heer Jezus goed begrepen. Wie kan dan zalig worden? Maar dat moet brengen tot het ene antwoord. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Het is bij mensen onmogelijk. Het is bij mensen zelfs al onmogelijk als je een klein beetje hebt. Dan is het volstrekt onmogelijk als je heel veel hebt. Hoe meer, hoe onmogelijker. En tegelijk voor iedereen onmogelijk. Het is niet zo dat als je weinig hebt, dat je dan met veel wringen alsnog de hemel in kunt. Het is voor alle mensen onmogelijk. Maar er zijn bepaalde dingen die ons nog meer er vandaan houden. Denk aan die bijlslagen waar ik het over had. Bij een rijke moet nog meer uit handen worden geslagen. Hoe drukker we zijn met alle dingen van de wereld, hoe meer die onze gedachten bezetten, hoe meer we moeten gaan loslaten. Een klein beetje loslaten of een heleboel loslaten. Ten slotte kunnen we het allemaal niet. Maar wat er bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Hier gaat het niet over. God kan elke ziekte genezen. God kan alles. Dat is op zich ook waar. Dat is hier niet de punt. God is het mogelijk om je van je grootste hardnekkigheid af te helpen. Grootste verleiding, je grootste afgoderij. Dat wat je het meest bij God vandaan houdt, dat is mogelijk bij God. De rijke ging weg. Hij had veel goederen. En toen puntje bij paaltje kwam, zei hij, dan toch mijn goed. Waar uw schat is, dan zal uw hart zijn. Dan toch maar wat ik heb. Want ja, wat je hebt, dat heb je. Je weet wat je hebt. Ik denk dat daarop neerkomt. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Dat is wantrouwen naar God toe. Maar het geloof betekent, ik weet wel wat ik heb. Maar ik weet ook dat ik het daarmee niet kan redden. Wat ik ook maar heb, dat kan mij niet zalig maken. En ik weet dan wel niet in ervaring wat ik krijg, maar in het geloof. Ik geloof, Heere. Geloof dat u de zaligheid bent. Ik geloof dat ik alleen in u vergeven kan krijgen. Ik geloof dat er maar één mogelijkheid is in de hemel te komen, door Jezus Christus. Ik geloof dat beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierheid. In zekere zin is het eenvoudigst wat er is. Ook al gaat het tegen alles van ons hart in. In dit opzicht is het eenvoudigst wat er is. God geloven op zijn woord. De rijke ging weg. En de rijke stuurt God weg. Maar de arme, die niks meer heeft, die zegt, Heere, wat ik ook had, ik kan niet meer, ik wil het niet meer. Ik weet nog maar één ding, hier ben ik. Die wordt door hem niet weggestuurd. Hij zegt, al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nu niet en tot in eeuwigheid niet. Dat zei ze ook.